Het daklozenactiecomité, wat is dat?
Het daklozenactiecomité bestaat sinds 1997 en heeft heel veel projecten gedaan op alle gebieden om mensen die daklozen genoemd worden, maar dat zijn in feite gewoon mensen in armoede die geen eigen woning hebben, om die te ondersteunen tegenover verschillende diensten, maar ook praktische projecten op het gebied van voedsel en kleding, mm-hmm, en onderdak enzovoort. Dat is het.
Hier in Antwerpen, hè? Ja. En dus een aantal maanden geleden stuurde u ons een bericht. Recht op identiteit was de titel. Het gaat eigenlijk over adressen ingeschreven in het bevolkingsregister van mensen zonder adres. Dat is een wettelijke verplichting. Even die context, vooraleer dat je in detail gaat over de gevolgen van als je dat niet hebt. Maar je moet een woonst hebben of een verblijfplaats. Hoe zit dat nu precies?
Wel, in België moet men ingeschreven zijn in bevolkingsregisters. Want als men, en dan krijgt men een identiteitskaart.
Maar met een adres.
Ja, dat is het. Maar men moet een adres hebben om ingeschreven te worden in de bevolkingsregisters. Normaal is dat uw gewoon adres. Hè? Een woonplaats die gehuurd of die uw eigen bezit is. Maar er zijn mensen die geen eigen adres hebben. Dat zijn verschillende categorieën. Dat kunnen diplomaten zijn, voorreizigers, schippers. En van alle professionelen die in feite niet in België verblijven, die niet in eigen...
Het zijn niet allemaal sukkelaars, bij wijze van spreken, diplomaten zeggen.
Nee. Een van die categorieën zijn personen die geen eigen verblijfplaats hebben door gebrek aan voldoende middelen. Dus aan het uitdaggoed, geen eigen verblijfplaats door gebrek aan voldoende middelen. En in feite, dan heeft de wet een systeem gecreëerd om dan die mensen wel een adres te geven. Zodanig dat ze wel kunnen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters. En dat heet het referentieadres. Dus voor de meeste van die categorieën marcheert dat redelijk goed. Maar voor die daklozen, die personen die geen eigen verblijfplaats hebben door gebrek aan voldoende middelen, marcheert dat niet goed.
Verleer we, want we gaan het daarover hebben. Hè.
Ja.
Maar hoe marcheert het dan voor een diplomaat of een voorkramer? Weet je dat?
Maar het is te zeggen, dat is voor elk van die categorieën is dat zo'n beetje verschillend. Hè. Bijvoorbeeld als je schippers neemt, hè, die schippers worden, hun reglementering is dat ze toch ergens moeten aanduiden dat ze ergens op een schip zitten. En dat ze dat moeten kunnen bewijzen.
Dus dat schip is dat dan dat adres al waar dat bougeert en niet stilstaat?
Ja, dat is redelijk complex met schippers in feite. Met diplomaten is dat ook complex, hè? Met voorreizigers ook. Een andere categorie die ook problemen heeft met dat referentieadres, dat zijn migrerende personen, ik bedoel vooral Roma's, hè? Die hebben daar ook problemen mee. En een andere categorie die daar echt problemen mee heeft met het referentieadres, dat is daklozen. Dus dat zijn personen die geen eigen verblijfplaats hebben door gebrek aan middelen. Want die daklozen, dat is niet alleen de typische daklozen die wij kennen of denken te kennen. Dat is mensen die op straat zitten en zo. Men is dakloos vanaf het moment dat men geen eigen verblijfplaats heeft. Dus de meeste daklozen verblijven tijdelijk bij vrienden en kennissen. Dat is meer dan 50% en dat is nu door recent onderzoek nogmaals bewezen. Hè. En dan zijn er mensen...
Wat voor een soort mensen zijn dat dan, die dan tijdelijk dakloos zijn? Die verblijven dan een week, een maand of zo bij kennissen of familie?
Dat kan ook langer zijn. Want in feite, dakloosheid kan ons allemaal overkomen. Hè? Zoals jij en mij. In feite, hoe wordt men dakloos? Dus te zeggen, laten we zeggen dat u een normaal leven hebt en u heeft een job. En misschien heeft uw vrouw een job. En op een zeker moment is er een ziekte in de familie, of een breuk in het gezin, of andere factoren, of een enorm hoop schulden opeens, of andere zaken, die maken dat men op een zeker moment zijn inkomen verliest. Ja. Je werk niet meer heeft, niet meer kan rekenen, of vrienden en kennissen om wat geld te lenen, links en rechts, en op een zeker moment kan men zijn eigen huur niet meer betalen. op een zeker moment verliest men zijn woning en is men dakloos. De meeste van die personen die gaan tijdelijk bij vrienden en kennissen logeren. Wat zou jij doen? Hè? Ik zou dat ook doen. Hè? Want de meeste mensen hebben vrienden en kennissen, hebben familie, hoe dat ze dan even op zolder of in de garage of in een achterkamer kunnen logeren. Ze proberen, en veel mensen logeren in een garage, sommigen in een auto, anderen in hun tuinhuisje, tijdelijk, of die migreren van de ene situatie in de andere. En op een zeker moment wordt dat uitgeput, ze kunnen niet verder, ze kunnen geen centen niet meer lezen, lenen links en rechts. Want, waarom? Omdat ze, men zegt, hè, iedereen zegt, als je problemen hebt, ga naar het OC mee. Hè? Dus, natuurlijk zijn die mensen naar het OC mee gegaan. Hè? Natuurlijk, ze zeggen, ik ben dakloos, hè? Ik ben mijn woning verloren, ik heb geen werk niet meer, ik heb geen cent niet meer. En ik sta hier in uw wachtzaal met mijn 4 kinderen. Dat is een typische situatie. Hè? En dan zegt die persoon, ja, maar waar woont u? Ja, mevrouw, ik sta hier, ik zit hier met mijn 4 kinderen. Ik ben dakloos. Ja, maar waar woont u? Maar mevrouw, ik ben dakloos. Ik heb geen eigen woning niet meer. Waar woont u? Dat is een scène uit een stuk dat wij hebben. Hè? Waar woont u? Dan zeg ik, ja, maar ik woon nu tijdelijk. Ik ben een onkel Jacques. Hè? Maar ik ben niet dakloos. Hè? En dat is dus de eerste reden waarom de mensen geweigerd worden door het OCMW wanneer ze ofwel een leefloon gaan vragen of een referentieadres. Meneer, mevrouw, u bent niet dakloos.
Oké, dus, want je hebt dus mensen die eigenlijk, ze hebben geen eigen woning meer, ze blijven, en dan is er een optie van, ze gaan naar vrienden of kennissen waar ze dan blijven, maar op een bepaald moment moeten ze daar weg, of ze hebben ook middelen nodig, dat is de reden waarom ze naar het OCMW stappen.
Ja.
En daar vangen ze dan bot.
Dus ze zeggen, in verband met het referentieadres is de eerste reden dat mensen naar het OCMW stappen om een referentieadres te krijgen, is om hun rechten verder te hebben. Want
Ja, leg dat ik uit, want het punt is natuurlijk, het gaat Hans, uw stuk, uw recht op identiteit, gaat vooral over dat referentieadres. Het feit dat je eigenlijk ergens een, om ingeschreven te zijn, dat je een adres moet hebben. En wat zijn de gevolgen als je dat niet hebt?
Ik zal je een typisch verhaal vertellen. Hè. Mm-hmm. Ik heb er zo een paar gehad. Twee echt identieke verhalen. Alleenstaande moeder met 4 kinderen. Eén in Antwerpen, één in Oostende. Die verliest haar inkomen. Door een breuk. Met haar man. Hè. En van al een aantal andere problemen. Zodanig dat ze haar job verliest, geen inkomen niet meer heeft, tenslotte de woning verliest en dakloos is. 4 kinderen. Dus, die gaan alle twee bij hun vader wonen. Tijdelijk, wat zou je doen?
Hè? Al de kinderen?
Met de vier kinderen.
Nee, maar ze gaan alle twee bij hun vader wonen.
Het is te zeggen, dat zijn twee verschillende cases, maar die in feite identiek zijn.
Oostende en dan hier.
Op niet dezelfde tijd, hè. Ja. Verschillende tijden. En natuurlijk, wat zou je zelf doen? Hè? Je bent alleen, je bent een moeder, je hebt 4 kinderen, je man heeft u verlaten, je hebt problemen, je hebt je huis verloren. Ze zijn nu komen buiten zetten, wat dat niet ongewoon is. Weet u dat er duizenden uitshuisvestingen per jaar in België gebeuren?
Blijf even bij die twee zaken. Wat is er al gebeurd met die vrouwen?
Die gaat bij haar vader tijdelijk wonen en die heeft een werkloosheidsvergoeding. Haar vader heeft ook een werkloosheidsvergoeding. Ja. Maar om haar werkloosheidsvergoeding te kunnen houden, moet ze een adres hebben. Daarom heeft ze een referentieadres nodig. Ja. Ze gaat naar het OCMW om een referentieadres te vragen op basis dat ze dat referentieadres nodig heeft om een inkomen te kunnen behouden, om eventueel iets nieuws te kunnen huren en terug te kunnen gaan werken.
Voor alle duidelijkheid, referentieadres aanvragen bij het OCMW, is iets dat in de regeling is, dat is dat eigenlijk ja, geregeld? Dus maar, lees ik ja, toch in uw stuk hier, dat ja, dus in principe dat een normale procedure.
Maar hier speelt, mevrouw, je bent niet takloos.
Ja, maar wacht eventjes, want ze gaat naar het OCMW, maar dat is haar goed recht, hè?
Ja.
Want volgens de wetgeving, lees ik toch in uw stuk, is dat een mogelijkheid om te doen? Moet het OCMW...
Ze moet naar het OCMW, ja. De enigste manier...
Maar dan is het probleem dat het OCMW dus zegt van, we geven het niet.
Ja, dat is het. Simpel, hè?
En ja, dus waarom? We hebben al een voorbeeld gegeven, omdat ze zeggen van, je bent bij uw vader. Waarom moet je dan hier, waarom moeten wij u ingeven?
Het gevolg was, in de twee gevallen, dat die buiten gegooid worden bij hun vader. Ah ja, dan, niet alleen heeft zij problemen, maar haar vader heeft problemen. Dus door samenwoonst, het principe van samenwoonst, dat in België alle sociale voorzieningen en ook werkloosheidsvergoedingen, pensioenen en zo, in functie zijn van de samenstelling van het gezin. In feite, niet alleen zij heeft... wordt gesanctioneerd doordat ze geen referentieadres krijgt, omdat ze niet dakloos zou zijn, maar haar vader wordt gesanctioneerd. Die krijgt een boete van de werkloosheidsvergoeding en kan een tijd geen inkomen
hebben. En waarom krijgt hij een boete?
Ah ja, door die samenwoons, omdat hij in feite verstoken heeft voor de werkloosheidsvergoeding, dat er iemand anders bij hem woont die ook een inkomen heeft.
Ja, zijn dochter woont bij hem, die dan ook een werkloosheidsuitkering heeft, maar ze staat niet bij hem ingeschreven, of ze stond wel bij hem ingeschreven, in eerste instantie.
Ah nee, ze staat niet bij hem ingeschreven, want ze wou een referentieadres.
Ah ja, voilà.
Dus hij heeft de wet overtreden.
Dus ze wonen daar informeel, maar dan zegt de werkloosheids- of wie uitkeringsdiensten zeggen van, ja, maar er is hier iemand anders.
Sociale fraude.
Je hebt dat niet aangegeven. Sociale fraude.
Sociale fraude is iets heel belangrijks, want de armen moeten gestraft worden.
Maar dat is natuurlijk wel eigenaardig, want enerzijds willen ze u geen formeel adres geven, en anderzijds informeel, als dat informeel wordt, dan telt het wel mee. En dan zeggen ze wel, het is sociale fraude, want alhoewel...
Dat is door het systeem van samenwoonst in België, dat is een heel groot probleem. Maar
kijken ze naar de de facto toestand. Terwijl als het over referentieadres gaat, moet je formeel een briefje hebben, dat moet geregistreerd zijn, bij de officieel aangegeven zijn, voor je dat telt. Ik weet niet of je mijn punt snapt, als het is voor het afpakken van de werkloosheidsuitkering, kijken ze naar de werkelijke toestand. Die was, de dochter leeft erbij. Maar de dochter dan zegt van, ik wil nu formeel... Mijn adres hebben hier bij het OCMW, dan zegt het OCMW, nee, we geven dat niet.
Nee, maar het adres is dan niet bij haar vader, hè. Het referentieadres, in feite, is op het adres van het OCMW.
Ja, maar ze geven het niet, hè.
Ze geven het niet, maar niet alleen voor die reden, hè. In feite, het zeggen van, u bent niet takloos, is de belangrijkste reden, in feite. Niet alleen voor mensen die tijdelijk inwonen, maar ook bij mensen die echt de facto op straat bevinden. Want dan eist het OCMW om te weten, bijvoorbeeld, ik ben dakloos, volledig geworden, ik heb geen enkele connectie niet meer, ik kan niet meer bij vrienden en kennissen terug, en ik ga naar het OCMW. En ik zeg, ik ben dakloos. En dan zegt het dakloos, het OCMW, waar woont u? En dan zeg ik, ben echt dakloos. En zeg, waar zit het dakloos? Ja.
Nee. Waar zit het dakloos?
Nee, maar echt waar, dat is geen joke, hè.
Je moet zeggen, onder welke brug dat je zit of zo.
Inderdaad, en waar, en op welk steen dat je hoofd ligt. En dan komen ze zinnen. Nee, maar. Ja, we komen zien.
En pas dan gaan ze u inschrijven als ze zien dat je daar dan s'nachts zit of zo.
Ja, en dan heb je kans dat ze 3 dagen na elkaar om 5 uur daar zijn.
'S ochtends.
Of 's morgens. Morgens, ja. Natuurlijk.
Ja.
Ja, de vliegende brigade.
En is dat eigenlijk, want ze proberen dus eigenlijk u niet in te schrijven. Maar anderzijds is er wettelijke regeling dat de OCMW u inschrijft. Zijn die OCMW's dan eigenlijk onwettig bezig?
Het OCMW kunnen doen wat ze willen, omdat de wet niet duidelijk is. In feite, de wet in verband met het referentieadres en het toekennen ervan, is zo vaag en zo dubbelzinnig en door laag op laag. En gelukkig, hè, wij zijn er al 20 jaar mee bezig, het DAC. En gelukkig, nu de laatste tijd, is er aandacht vanuit de wetenschap. Dus er zijn nu een aantal wetenschappelijke rapporten.
Ja, laten we het daarover even een keer hebben. Maar ja. Dus u zegt in eerste instantie, het referentieadres voor dakloos bij OCME functioneert niet goed.
Niet goed.
Juist daarom waarschijnlijk, omdat ze geweigerd worden.
Soms wel, soms worden ze geweigerd. Dat hangt af van OCMW tot OCMW, van het sociaal assistent tot sociaal assistent. Maar feit is dat er een aantal geweigerd worden. Maar er zijn geen cijfers, hè. Er zijn nog altijd geen cijfers.
Ja, dan ging ik vragen, hoeveel mensen, is er enig idee over hoeveel mensen dat gaat? Dus die dakloos zijn in die bredere zin?
Nee, het wetenschappelijk onderzoek, er is wetenschappelijk onderzoek sinds 2008 daarover. Ja. En er is bewezen, heel goed, dat er een heel groot probleem is, dat er een aantal OCMW's referentieadressen weigeren. Er is een onderzoek geweest dat aantoonde dat sommige OCMW's het altijd geven, sommige nooit en sommige soms.
Ja.
Op verschillende gronden.
En nu zit het eigenlijk in Antwerpen. Wat ik vind dat raar, dat we eigenlijk in Antwerpen dan niet zouden weten hoeveel mensen dat er... Dat varieert natuurlijk, want sommige toestanden zijn tijdelijk en dat verbetert dan weer waarschijnlijk in sommige gevallen, maar dat men niet weet van hoeveel dat er zijn. Ongeveer. Had het over 100 mensen? Had het over 1000 mensen?
Wij weten het niet in Antwerpen. Wij weten het niet in andere gemeentes. Wat we wel binnenkort weten, dat is door onderzoek van professor Koen Hermans, dat is hoeveel referentieadressen bij het OCMW gegeven wordt in de verschillende gemeentes. Okay. Daar hebben wij ook heel hard op aangedrongen, maar dan weten wij alleen nog maar hoeveel dat referentieadressen dat er zijn. Want dat hangt af van codes in de bevolkingsregistreslijsten. Die zijn de inschrijvingen in de bevolkingsregisters. En nu, eindelijk, gaan er codes bijkomen om een duidelijk beeld te hebben. Maar we weten nog altijd niet hoeveel referentieadressen geweigerd worden. En we weten niet hoeveel personen die geen eigen woning hebben en niet de middelen hebben daarvoor, niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.
Ja.
En dat is belangrijk. Dat
dus alleen dus die OCMW's wel inschrijven, dat wordt dan geregistreerd nu. Dat toch gezegd, toch? Hè?
Ja, dat wel. Dat wel. Ja. En daar gaan we binnenkort cijfers over hebben.
Ja.
Maar dan weten we niet hoeveel dat er geweigerd worden. Hè? Oh ja, we gaan geweten.
Ja, je weet alleen wat er niet geweigerd is. Ja. Dat weten we niet totaal.
Ja, juist.
Ik zal eventjes een nummer opzetten, dan kunnen we dan verder gaan. Okay. Als ik hier, want ik zie dat er hier muziek aan het spelen is. Dan ook wat gezegd. Dus je zei uitvoerig aan het uitleggen geweest waarom dat er problemen zijn bij die regeling via het OCMW. Maar je zegt dan ook van dat bij die registratie van bij thuis daar, dat ook niet goed bij een privépersoon, dat ook niet goed werd. Moeten we dan ook nog een keer kort over hebben. Hè? Maar dat is direct na de break, na het muziekje. We gaan de Staplesingers eventjes aan de kant te schuiven, want Philip de Kranen van het Daklozen Actiecomité heeft nog heel veel te vertellen. En het hoort met zijn oog, maar ik denk het wel. Hè. Je schreef dan ook van het, dus uitvoerig, we hebben dus uitvoerig gegaan op de OCMW, het feit dat de mensen daar dan niet geen referentieadres krijgen, maar je zegt van, dan de alternatief is dus bij die privépersoon een referentieadres hebben, en je schrijft, dat werkt ook niet goed. Waarom is dat dan? Omdat in de praktijk de mensen dat niet kunnen aanhouden, was uiteindelijk bij een, of... Je zegt dus het referentieadres bij een privépersoon voor personen die geen verblijfplaats hebben, functioneert niet goed.
Ja, maar dat is... in feite, om het kort te houden, hè, in 1992 werd het referentieadres gecreëerd voor die verschillende categorieën die ik beschreven heb. Hè, onder andere personen zonder eigen woonst en die de middelen niet hebben. Maar er was één categorie dat niet goed functioneerde, dat was die lijsten. En dan heeft de staatssecretaris gezegd dat functioneert niet goed. En de reden daarvoor zou geweest zijn dat mensen niet geneigd waren om op hun adres, een dakloze, een referentieadres te geven. Want een referentieadres, dat is op het adres van een privépersoon. Mm-hmm. En die persoon moest gewoon de post bijhouden. Maar de persoon die zijn referentie daar heeft bij die privépersoon, mag daar niet wonen. Hè. Dat is gewoon een proxyadres.
Dat is wel een belangrijk onderscheid van domicilie, waar je gewoond
versus... Dat is een proxyadres waar dat je post toekomt. En dat laat u toe van uw officiële post en alle officiële brieven ook daar te laten toekomen. Zodanig dat je bijvoorbeeld weet wanneer je voor de rechtbank moet komen of zo, hè? Of dat het dossier mee moet gaan.
Ja.
Juist dat. Daarom dient een referentieadres.
Dat marcheert niet goed, zegt u.
En dat is op het adres van een privépersoon. En het enige wat die privépersoon moet doen, is uw post bijhouden. Ja. En die afgeven aan de deur. Ja. Dat is al. Maar nu, dat marcheerde niet goed. En in 1997 heeft de staatssecretaris gezegd...
Waarom marcheerde dat niet goed?
Ja. Omdat dus weinig privépersonen geneigd waren om zo'n referentieadres aan een dakloze te geven. Omdat ze schrik hadden dat ze dan opgeschreven zouden worden met schulden van die daklozen.
Administratie.
Omdat ze soms zouden denken dat hij daar woont. Ja. Terwijl hij daar niet woont. Ja. En inderdaad, dat was zo dat deurwaarders zich soms vergisten en opeens opdoken bij iemand die een referentieadres gegeven had aan iemand en daar enorm veel bol maakte.
Okay.
Dus heeft de staatssecretaris gezegd, kijk, we gaan dat verbeteren. Vanaf nu gaan de daklozen ook bij het OCMW een referentieadres kunnen hebben.
Ja.
En dus, tot op de dag van vandaag, in feite, kunnen daklozen nog altijd naar twee plaatsen gaan. He? Ofwel de bevolkingsdienst, ofwel het OCMW, om een referentieadres te hebben. Ofwel bij de bevolkingsdienst een referentieadres bij een privéadres, bij iemand anders, mm-hmm. die zijn post bijhoudt, ofwel bij het OCMW, op het adres van het OCMW. En wat het OCMW dan doet, is zijn post bijhouden. En dan moet je gewoon je post gaan halen bij het OCMW.
En vooral duidelijkheid, dat is voldoende om dan ook uitkeringen of wat dan ook en te kunnen kiezen en zo?
Nee, er niks mee te maken. Het referentieadres en de wetgeving op het referentieadres zijn totaal gescheiden van de wetgeving op het leefloon.
Oké, maar bijvoorbeeld, je hebt voor het feit dat je dus als je iets niet hebt, niet mocht gaan stemmen. Is dat een referentieadres?
Ja, natuurlijk. Dus als je...
Als je een referentieadres hebt, kun je dan gaan stemmen?
Ah ja, natuurlijk.
Oké.
Omdat je een adres hebt. En het adres leidt naar een inschrijving in de bevolkingsregister.
Oké, dus daarover gaat het, ja.
En als je,
Maar dus 97, dus er zijn wat problemen. Je hebt ze al uitvoerig uitgelegd, zowel bij privépersonen als bij via OCMW-inschrijving. En dan zegt ook van, er is nu een omzendbrief of zo.
Het is te zeggen, kijk, die wet was vanaf het begin caduc. Hè.
Al 97, hè? Ja.
Ja. Al vanaf 2002, in feite. In feite, het referentieadres van 2002 is gebaseerd op de wet op de bevolkingsregisters, in feite. En dat was om een stopgap, in feite, op het feit dat sommige mensen geen adres hebben. Wat doen we daarmee? Referentieadres.
Ja, ja.
Verschillende categorieën, dat marcheert niet. Ja. Wat doen we? We geven, er is dan één artikel veranderd in de wet op de bevolkingsregisters en die zegt dat de personen, dakloze personen, nu ook het referentieadres konden krijgen op het adres van het OCMW.
Ja, ja, ja.
Daardoor, opeens, zit je bij de wet op maatschappelijke integratie, die een volledig andere tak is van de wet, in feite.
Ja, maar je klaagt ook aan... Het wordt ingewikkeld natuurlijk. Want je klaagt ook aan dat er vier federale ministers bij betrokken zijn.
Ja.
Maar het punt is ook, van er is nu sprake van een omzendbrief. Ik denk dat dat de huidige actualiteit nu is.
Ja, maar het is te zeggen, doordat je op een zeker moment een hele ingewikkelde uit krijgt van de wet, en ook grote onduidelijkheid in de wet. En dat staat in de verschillende wetenschappelijke rapporten dan. En dat hebben wij ook...
Maar ik wil eigenlijk toekomen wat de huidige situatie... Wat ligt er nu op de tafel? Is er een omzendbrief? En wat moet er volgens u gebeuren?
Het is te zeggen... Kijk, er zijn drie omzendbrieven gepubliceerd. Eén in 1997, om de wet te verduidelijken. En dan nog twee die volgden. Maar omzendbrieven... Die moeten niet wettelijk gevolgd worden.
Mm-hmm.
Die moeten niet. Die zijn om de wet te verduidelijken. En de meeste OCMW's gebruiken die omzendbrieven niet. En die gebruiken alleen de wet. Maar de wet is heel vaag en interpretabel. Ja. Dus, dat is een groot deel van het probleem, dat de lokale autoriteiten die die wet op maatschappelijke integratie uitvoeren en het referentieadres moeten geven, gebaseerd op een federale wet, in feite heel veel breedte hebben, marge om in feite die wet te interpreteren en zodoende mensen hun rechten te ontzeggen. Want de steden gaan er verkeerdelijk ook vanuit dat in feite als je een referentieadres zou krijgen in hun gemeente, dat je dan recht zou hebben op het leefloon. Wat dat niet waar is, in feite. Maar die mensen zijn meestal ook niet goed op de hoogte van de wet. En de wet is ook zo interpretabel dat ze uit voorzorg, in feite, het referentieadres niet geven. Om van die last vanaf te zijn.
Ja. Maar dat is dan mee, maar we hebben het toch over. Allez, wat is er nu? Ik wil twee dingen nog behandelen. Dus want er is sprake nu. Allez, we hebben het over de wetten van 97, of onze brieven van 97, en de wet van 2002 enzovoort. Maar wat ligt er nu nog iets op tafel van actie?
Ja, maar juist dat. Ja,
ja, enerzijds.
De
en anderzijds.
Nieuwe onzinbrief, ja.
Ja.
Ik was heel een tijd net van uw vraag aan het antwoorden. Sorry. Maar ik wou het een klein beetje duidelijk maken. Dus in feite, en op een zeker moment. In 2015 is er een werkgroep opgericht binnen de regering om een nieuwe omzendbrief te maken. Want het marcheerde
dus
niet.
De onduidelijke wet zou moeten verduidelijken.
Ja,
ja
in feite, er waren veel, meer en meer rapporten en van ook middenveldorganisaties en wetenschappers die zeiden, de referentieadres, dat marcheert niet. En dan hebben ze in 2015 beslist een werkgroep op te richten om een nieuwe omzetbrief te maken. Een allesomvattende omzetbrief die al die drie anderen zou vervangen en echte duidelijkheid scheppen. En dan, ik zat in die stuurgroep voor het gemeenschappelijk daklozenfront. Omdat DAK deel uitmaakt van het gemeenschappelijk daklozenfront. Ja. En ik zat daar in de stuurgroep. Samen met een aantal administratoren, middenveldorganisaties, dus en vooral de administraties van binnenlandse zaken en van maatschappelijke integratie. Hè. Dus dat heeft 3 jaar zijn we daar bezig geweest.
Ja, van 2015 tot 2018, dus dat is ondertussen al meer dan 5 jaar geleden.
3 jaar zijn we daar mee bezig geweest. Er zijn 3 versies van die omzendbrief gemokt. En hoe langer dat duurde, hoe meer dat iedereen wist dat we die niet gingen geraken. Hoe meer en meer dat we wisten dat een omzetbrief het niet kon doen, in feite. Ja. Dat was het bewijs. En die discussies daar, die werden...
Dat het niet te regelen viel via een document dat verduidelijkt. Dus die brief is
dat wordt al lang gezegd. Ja. Je kunt niet een omzetbrief die onduidelijke... tegenstrijdige, gekruiste wet ook, je kunt dat niet oplossen.
Dus de wet zelf moet aangepakt worden?
Er moet een fundamentele wetswijziging gebeuren. Fundamenteel, en dat zeggen de wetenschappers ook. Hè.
Wat is er dan fundamenteel? Wat zou die wet dan, als je zegt fundamenteel, is dan meestal relatief duidelijk. Een fundering is een simpele constructie. Wat is er fundamenteel verkeerd?
Ik heb een voorstel. Hè. Mijn voorstel. Dus dat is gewoon dat ene artikel die zit in de wet op de bevolkingsregister, die in 1997 geplaatst is. Hè? Dat zegt, vanaf nu kunnen daklozen ook een referentieadres aanvragen bij het OCMW van dat artikel te schrappen.
Maar ja, dan wordt het zelfs een wet eenvoudiger eigenlijk. Maar komt dat dan niet terug? Maar zit je dan niet terug bij de toestand voor 97, wat de problemen waren?
Maar die moet dan uitvoerbaar gemaakt worden. Simpel. Dus wat zei de staatssecretaris in 1997? Dat personen moeilijk gevonden konden worden om daklozen daar een referentieadres op hun adres te geven. Ik denk dat dat zou kunnen opgelost worden door VZW's toe te laten om die referentieadressen op hun adres te geven. Zoals met rondtrekkende groepen. De Roma, die hebben een aantal VZW's.
Ja, in plaats van OCMW, om andere... Maar is dat al niet zo? Want ik dacht dat de rechtspersonen een toelating hebben en VZW zijn toch...
Nee. Op dit moment is het alleen maar langs de bevolking of langs het OCMW.
Ah ja, oké. Maar dus het zou gewoon door dat uit te breiden naar andere sociale organisaties of zo?
Dat te zeggen, bij het OCMW moet geschrapt worden.
Ja.
Het OCMW is het probleem. Want zij stellen al die voorwaarden die zeggen dat je je niet dakloos bent, dat je inkomen te hoog is, en dit en dat. Ja. En die verwarrende wet, die stellen dezelfde voorwaarden voor toekenning van het referentieadres als voor het leefloon.
Ja.
Maar die vergissen zich.
Ja, nu, je hebt dus, dat is wat, 2015 tot 2018 is er over die zaak gesproken gezet. We zijn tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk beter is om gewoon die omzendbrief, dat gaat niet lukken. We passen eigenlijk beter de wet aan.
Nee, te zeggen, ja. In 2018 is er een derde en laatste versie en dan is die stilte. De werkgroep is opgegeven geworden en die omzendbrief is in de schuif gelegd, mm-hmm. Die vierde. 5 jaar lang. 5 jaar, hè. En in mei 2023 heb ik nog een lezing gegeven op een conferentie op de KU Leuven, internationale conferentie over Tragics of Homelessness, daarover, en dat is die tekst daarvan die ik daar gegeven heb. En daar heb ik nog duidelijk gezegd dat een nieuwe omzendbrief problemen niet zou kunnen oplossen, terwijl daar wetenschappers, Lorelies Robin en Koen Hermans, dezelfde tijd al, de 2 laatste jaren, 3 rapporten geschreven hebben daarover. Hè?
Je punt is duidelijk, hè? Dus je bent er niet uitgeraakt, maar daarnet...
Ze hebben hem uitgegeven, opeens, in de 6e juli...
Ze hebben hem toch verdeeld.
De 6e juli 2023...
Wat, hij heeft dus 5 jaar in de schof gelegen.
5 jaar.
En daarna hebben ze opeens gezegd van, wat is dat hier? Allee, we gaan hem uitsturen.
Tijdens die 5 jaar, hè, is onderzoek gebeurd. Hè? Hebben wij dat verder... uitgediept, hè, en duidelijk gemaakt dat er dus duidelijke wetsveranderingen moeten zijn.
Ja.
Dat er dus,
samengevat, dus er werd een omzendbrief gewerkt, jullie kwamen, de mensen binnen kwamen eigenlijk tot de conclusie dat dat eigenlijk niet helemaal gaat werken, dan is die in de schof verdwenen en na 5 jaar is die dan toch verstuurd. Dus uw vraag om eigenlijk de wet zelf aan te passen, ja, 3 is niet positief beantwoord. Dus nee.
Dit is cynisch.
Ja.
Ja, want in feite...
Dus wat is uw punt nu? Het punt is dat aan de situatie zal er niet veel veranderen dan. Het is wel verduidelijking, maar...
Het is een enorme slag, in feite, omdat we dus echt hoopten, en niet alleen ik en Johan, heel veel andere mensen, dat dus, in feite, tenslotte, wat is onze vraag? Dat er werkgroepen opgericht worden. Dus Lorelies Robben, hè? Die een wetenschapper is, die heeft onlangs op Sociaal Net een opiniestuk geschreven. In dat opiniestuk zegt zij duidelijk ook dat die werkgroepen moeten opgericht worden. In feite, er moet, en dat zegt zij ook, meer wetenschappelijk onderzoek, er moeten cijfers komen. Er is nog niet genoeg wetenschappelijk onderzoek.
Zegt u dan dat het eigenlijk niet duidelijk is wat er wel moet gebeuren? Want werkgroepen, we zijn begonnen over 1997, binnenkort zijn we 30 jaar verder. En nu is het oproep om werkgroepen op te richten.
Dat is onze vraag geweest. In feite, in 2015 hebben verschillende verenigingen samen met DAK en ook het gemeenschappelijk daklozenfonds gevraagd aan de regering om werkgroepen op te richten binnen de administraties.
Met welk doel?
Met juristen.
Om een overzicht te krijgen van de...
Om het ding volledig uit te pluizen. Dus een manier te vinden om de mensen ingeschreven te krijgen in het bevolkingsregister. Mm-hmm. Want er is een tegenstelling. Hè? Dus de wet zegt... Iedereen moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Oké. Als men niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, dan wordt men beboet of men kan in de gevangenis vliegen. Nu, we kunnen misschien deze uitzending, dan, als ik nog tijd heb, met mijn eigen verhaal. Ik ben dakloos geweest. Hè?
Ja.
En ik heb verschillende keren mijn eigen woning verloren. En ik had recht... in die tijd op een referentieadres, of ja zelfs, maar ik was daar niet van op de hoogte. Nu, doordat ik mijn eigen woning kwijt was, ben ik na een tijd ambtelijk afgeschreven weet wat dat is, hè. Dus als men zijn eigen woning, als men niet meer woont op zijn vorige woning, wordt men daar uitgeschreven.
Ja.
En in feite, vanaf dat moment is men niet meer ingeschreven in de bevolkingsregisters.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat men zijn identiteitskaart niet meer functioneert.
Ja, zit in een zwart gat, hè. Ja.
Oké. Dat is, je kunt niet meer, je kunt niet meer gaan stemmen, niet meer
En moet je dan een referentieadres gehad hebben, zodat dat opgelost hebben?
Ja. Het is te zeggen, nee, ik ging toch niet stemmen. Maar
ja, dat is een vraag niet. Moest je willen gaan stemmen en je zei van, je kunt niet stemmen. Dus nee, ik vraag, je moest een referentieadres gehad hebben, zodat je wel gehad hebben.
Wat ze zeggen, het... Het ding is dat men eerst ambtelijk moet afgeschreven zijn voordat men een referentieadres kan krijgen.
Oh ja, maar gewaard uitgeschreven, zeg je juist. Ja?
Ja, op een zeker moment ben ik ambtelijk afgeschreven. Ja. Dat gebeurt dan...
Oké, maar als je op dat moment, had je toen een referentieadres ergens aangevraagd of wat dan ook en je gekregen, dan zou je kunnen stemmen hebben, moest je het gewild hebben. Ja, ja of nee?
Ja, maar het verhaal komt nog. In feite, zes maanden na, en ongeveer een jaar na dat ik niet meer op mijn woning woonde, dan komt de politie vaststellen en dan is er een procedure en tenslotte komt dat de bevolkingsdienst en je wordt uitgeschreven.
Mm-hmm.
Oké. Maar in de wet staat dat dat strafbaar is. Met boete en zelfs gevangenisstraf. Dat is de wet, hè?
Wat strafbaar is?
Ambtelijke uitschrijving.
Ah ja.
Ah ja.
En, dus als je al, ja, dus maar zei degene die je uitschrijft, maar als je, dus je mag niet uitgeschreven zijn.
Nee, ja. Dus, want je moet een adres hebben. Je moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Ja, ja. En dat is strafbaar,
ja.
Met boete en zelfs gevangenisstraf. Nu, oké. Dus, en dat was...
Maar dan komen we weer bij het punt. Als je dan een referentieadres hebt, zit je dan wel weer ingeschreven? Of graag je dat wel weer ingeschreven of niet?
Ja, maar ik denk dat ik in het begin van de jaren 90, ja. In feite, die situatie moet meegemaakt hebben. Maar ik was er niet op de hoogte van, hè. Nee, totaal niet op de hoogte van.
We gaan wel binnen een paar minuten moeten afronden, hè.
Maar nu komen we er. En dan, op het eind van de jaren 90, in 1999, ben ik aan het werk als schilder. Hè? En opeens stopt er een politiekarretje naast mij. En die, ik weet niet door welke reden, controleren die mijn identiteit. Die nemen die mee. En ik had nog een gevangenisstraf klaar liggen om naar de Begijnenstraat te gaan, omdat ik mijn boete die ik gekregen had van niet ingeschreven te zijn, omgezet was in gevangenisstraf.
Oké, ja.
Ja, dat was 1 maand. En ik heb toen 15 dagen gezeten in 1999.
Ja, dus gaat dat uitstaan, ze pakken nu op en op uw identiteitskaart konden ze toen checken. Maar gaat toen wel weer een domicilie toen nog als schilder werkte?
Maar het is te zeggen dat het opeens opgedoken is.
Ja.
In feite die,
dat zat in het systeem. Het
systeem draait heel traag. Hè.
Ja.
In feite, ik vermoed dat het verschillende jaren geduurd heeft tussen die ambtelijke afschrijving, dan een aantal jaren later de boete en een aantal jaren later de gevangenisstraf.
We moeten echt gaan stoppen. Okay. Ik heb tegen Balthazar gezegd dat ik hem te laatst om 1:30 ging bellen. Sorry, we konden natuurlijk nog lang doorgaan. Maar dat is gewoon een illustratie van het feit dat effectief, als je dus uitgeschreven bent, dat je kunt beboet worden en in uw geval zelfs gevangenisstraf kunt krijgen. Hè, van, terwijl je niet echt iemand overvallen hebt. Hè.
Ja.
Ja. Het is één, denk ik, nog 2 minuten. Je zegt van strijd tegen de... Er wordt een strijd tegen de armen gevoerd, hebben we dat pas gezegd tijdens onze break. Wat bedoelde daarmee?
De strijd tegen armoede is...
Of tegen de armen, hè? Niet tegen de armoede, maar tegen de armen, was uw punt.
Ja,
wat bedoel, een keer een voorbeeldje waarom dat je dat zegt.
Is de strijd tegen de armen, omdat dus de meeste zaken die dus, laten we zeggen, we hadden het over subsidiëring... Ja, van de strijd tegen armoede in feite is een manipulatie in feite, hè, dat heb ik ook gezegd, door de strings die attached zijn aan die subsidiëring en de perceptie die gegeven wordt. In feite een soort reclame, een soort propaganda. Die in feite een soort schaamlap is, in feite. Voor het feit dat dus in feite strijd tegen armoede een business is. In feite veel geld genereert. En veel carrières kan bevorderen. Heel cynisch is. Want die schaamlat, die belettelt...
Dat kunt zeggen van, voilà, hier zijn we mee bezig, als politicus of zo.
Die schaamlat belet ons om te zien wat er echt is. In feite, als ik zeg, de strijd tegen armoede, de strijd tegen de armen, omdat een rat voor de mensen hun ogen wordt geschoven. In feite, propaganda, de pers is verkocht, hè. De pers is verkocht geworden, lang geleden. En als mensen, een van de paradigmes is, als je invloed wilt uitoefenen, koop de pers.
Ja, nu dat opende de vloer voor een zeer wijdere discussie, maar dat is voor de volgende keer.
Ja, maar dat was
dank u wel.
Goeie einde.
Ja, voor uw komst.
Ik bedoel niet de Radio Centrale, die is niet te koop.
Nee, wij zijn niet te koop voor het media, zoals ze het zeggen. Ik had Tom Cochet over willen bellen, ook over de grote media, maar bon, ik was een beetje te laat, hij is niet beschikbaar. Maar we moeten wel Nick Balthazar dringend gaan bellen, en vooral eerst in telefoontesten, hè, want ik denk wel dat hij werd, maar bon, weet nooit.
Oké.